U luistert naar Stoper op zondag. Nog steeds aan tafel hebben wij René de Zwart van Nisa voor Nisa. En even kijken, Nora, je achternaam, wat
Nora
erg.
Nora van Leest
van Servicepunt Emancipatie. René, hoe staat het met de pijler zelfbeschikking van de allochtone vrouw? Hoe is jullie ervaring?
Ja, dat is moeilijk en het is heel belangrijk. Spee die had daar een projectje voor te vergeven. En daar konden vrouwenorganisaties op inschrijven. En toen dacht ik van ja, dit moeten gewoon alle vrouwenorganisaties structureel het hele jaar door krijgen. Want de wethouder had het over economische zelfstandigheid. En dat is heel belangrijk, want... En meer dan de helft van de vrouwen die onze organisatie bezoeken is afhankelijk van een uitkering of van de uitkering van hun man. En dan is nog maar de vraag of die cijfers helemaal kloppen, want ze jokken natuurlijk soms omdat ze zich schamen.
En sorry René, welke leeftijdscategorie heb je het dan over?
Ik heb het over de vrouwen. De meidenclub bij ons Big Sis is van 15 tot en met 25 jaar. Ja. En dit zijn dan vrouwen van 25 jaar tot hoogbejaard. Mm-hmm. Als ze dat tenminste worden en dan ons nog bezoeken. Ja. Maar ik heb ook ontdekt, en dan is het verhaal achter cijfers wel weer heel belangrijk, dat er vrouwen zijn die werken, maar... over hun inkomen helemaal niets te vertellen hebben. Die zijn dus als het ware een soort slaaf. Dus zelfbeschikking is nog belangrijker dan economische zelfstandigheid. En onze oprichter zei vroeger... ik was helemaal niks in Marokko. Ik mocht er nog niet eens zijn. En dat besef zit zo diep bij een heleboel vrouwen. Dus ze moeten echt... empowered worden en leren zien wat ze kunnen en hoe belangrijk ze zijn.
Ik probeer het even te begrijpen. Wat er dus vaak nu gebeurt, hoor ik je zeggen, is dat vrouwen wel verdienen, maar ze komen thuis. En het geld is eigenlijk, de man bepaalt vervolgens wat er met het geld gebeurt.
Ja, ja.
En die verhalen hoor je ook.
Ja, en dat is niet erg als je daar vrede mee hebt en afspraken over gemaakt hebt.
Maar die vrede
dat is
niet altijd
het geval. Nee.
En dan zou je zeggen, nou, van die sterke vrouwen die zelfvertrouwen hebben gekregen van het inkomen wat ze hebben, die misschien ook op de een of andere manier zich organiseren in een vrouwenorganisatie, die pikken dat niet meer.
Als mannen die mee emanciperen, heb je een groot probleem.
Zijn er, want we hoorden eerder in de uitzending dat er inderdaad ook mannen zijn die dan betrokken worden bij activiteiten. Hoe gaat het bij Nisa? Zijn die mannen daarover ook in gesprek?
Nou, we hebben vroeger een mannendiscussiegroepje gehad. En de problemen bij de vrouwen waren zo groot dat we dachten van, we kiezen nu echt voor vrouwen. En we besteden veel aandacht aan communicatie in het gezin. We hebben dochters en moeders binnen, dus daar kunnen we ook gesprekken en projecten voor aanvragen en opzetten. Dat doen we ook, maar ja, de vaders, dat is een probleem om die erbij te betrekken.
Want zijn ze niet geïnteresseerd? Of...
Nee, meestal niet. En ze willen graag iets doen. En ik las in de krant dat er een onderzoekje was geweest naar de taalvaardigheid in Nieuw-West van mannen en vrouwen. En toen bleek dus dat vrouwen, en ik denk mede dankzij de vrouwenorganisaties, de mannen in hebben gehaald.
En valt dat dan goed bij die mannen? Of is het ook daarvan, zij spreken Nederlands, dus ze kunnen meer en dan komt de jaloezie op gang?
Geen idee.
Maar zijn er dan ik ben alweer de enige man aan tafel. Zijn er weer creatieve manieren om die mannen er dan juist bij te betrekken? Want als het gaat om taalvaardigheid, dat weten we allemaal dat vrouwen er vaak wel ietsje handiger in zijn. Dat zie je al bij jonge kinderen op bepaalde leeftijd. Cognitieve plannen, allemaal van dat soort vaardigheden. Dat vrouwen er over het algemeen iets op voorlopen. Dat zijn gewoon studies naar geweest. Hoe kunnen we die mannen daarbij betrekken?
Ja, moeilijk. Ik weet, in Den Haag heb ik iets gelezen over een project. Daar hebben ze een werkplaats gemaakt voor mannen. En dat werkt heel goed, want mannen willen graag iets doen.
Iets klussen?
Ja, er heeft ook wel eens een meneer tegen mij gezegd, ik wil dolgraag fietsen leren. Maar hij wil dat dan niet, dat zichtbaar is, dat hij fietsles krijgt. En ik heb wel eens met stadsdeel, kunnen jullie niet fietslessen voor mannen organiseren? En dan krijgen ze daar geen reactie op van de mannen. Ja, dan is het waarschijnlijk gênant, dus ze moeten... misschien ergens overheen stappen. Ik weet het niet.
Dus dan moet je dat toch iets voor kunnen bedenken uiteindelijk, lijkt mij. Hè?
Ja.
In het Amsterdamse bos.
Maar ik zie dat niet als eerste taak voor ons. Wij zijn nu met de vrouwen bezig. Ja. En dat moet een andere organisatie doen. Bijvoorbeeld Daadkracht is daar in Nieuw-West mee bezig. Die pakt de mannen.
Die pakt de mannen, ja. Maar zijn daar inderdaad wel wegen die elkaar dus verbinden? Dus dat Daadkracht samenkomt met jullie?
Ja, er is overleg en we houden elkaar op de hoogte.
Nora, jullie werken ook samen met mannenorganisaties, hè?
Ja, er zijn een aantal manneninitiatieven in de stad. Mm-hmm. En die volgen wij zeker. En wat je daar bijvoorbeeld ook ziet, is als het gaat om het verdelen van arbeid en zorg, is natuurlijk landelijk een groot thema. Ja. Dat er toch best wel wat mannen zijn die opstaan en zeggen, wij moeten hier in mee, want het is de enige manier om dat goed te kunnen gaan regelen. Mm-hmm. Dat vrouwen niet per se thuis gaan zitten zodra de kinderen komen. Mm-hmm. Maar ook mannen moeten daarin het lef hebben om naar hun baas toe te stappen en te zeggen, ik ga part-time werken bijvoorbeeld. En wat die mannen heel erg zien is dat daar de schaamte zit en toch niet goed durven om zo op te staan, zeg maar.
En wat is bijvoorbeeld de kracht van een role model zoals Marcouche? Of Abu Talib in Rotterdam? Zijn dat figuren waar wellicht wat uit kan worden gehaald?
Zou kunnen, maar waar ik zelf meer in geloof. Kijk, dit zijn wel hele flinke voorbeelden natuurlijk. Hè? Je hebt het over burgemeester van Rotterdam, oud-stadsdeelvoorzitter hier in Amsterdam. Ik denk dat je beter rolmodellen in kan zetten die toch iets dichter bij staan. Ja. Waar mensen zich wel in kunnen herkennen. Maar ook wel het idee hebben dat het iets is dat ze kunnen bereiken.
En worden die al ingezet?
Die worden op verschillende plekken worden die zeker ingezet, ja. Okay. Ja, en dan gaat het echt om jezelf in iemand kunnen herkennen. Ja. En denken van, nou, kijk, als die dit kan, dan kan ik dit vast ook. Mm-hmm. Maar dan hoef je het niet meteen in te zetten op zo'n hoog niveau, denk ik.
Die ver weg staat.
Mm-hmm. Ja. We hadden het net al even over Big Sis. Mm-hmm. Dat is een paar keer gevallen. Kun je nog iets duidelijker maken? Wat gebeurt er bij Big Sis?
Nou, ik denk dat René dat nog beter kan vertellen. Ik kan het wel proberen. Big Sis is...
Voor alle duidelijkheid, het is een initiatief van Nisa voor Nisa.
Het is een onderdeel van de meidenclub is het, hè? Big Sis.
Ja.
Waarbij ook door middel van rolmodellen in gesprek wordt gegaan met deze meiden. En dan is het echt heel laagdrempelig, heel toegankelijk. Wat voel jij, waar loop je tegenaan, waar kunnen we elkaar dan versterken? En ook het elkaar ontmoeten daarin en de gevoelens daarin delen. Als ik het
wat voor vormen moet ik dan aan denken? Gaan mensen zomaar praten of krijgen ze een bepaald proces waar ze in gaan?
Nee. We hebben een aantal projecten lopen. Bijvoorbeeld design your own fashion. En dan leer je je kleren ontwerpen en uitvoeren. Maar we hebben de vrijdagavond en die is heel belangrijk. Dat is echt de avond van de meiden. En dan hebben we het project Koken met je tante. En dan proberen we een rolmodel in huis te halen. En die gaat koken en samen eten met de meisjes. En er worden ook films gedraaid. En dan wordt er daarna gediscussieerd over de films. We hebben een project Harmonieus Thuis. En dan worden de gesprekken gevoerd tussen de moeders en de dochters. En die zijn vaak heel emotioneel en heel waardevol, heel goed. Dus dat soort dingen gebeuren er. En die vrijdagavond, dat is echt de ontmoetingsavond. En die is heel belangrijk voor de meisjes.
En wat is uiteindelijk, je hebt het natuurlijk niet zozeer over doelen. Want dat is natuurlijk een continu proces. Er zijn steeds weer nieuwe tantes en nieuwe nichtjes die er komen, neem ik aan.
Ja.
Wat willen jullie uiteindelijk hiermee?
Dat die meisjes een beetje hun weg vinden in de maatschappij. En Big Sis is opgezet een pilot was het in 2008. In 2001 kwamen meisjes met de oprichting van Nisa voor Nisa al vragen van, kun je iets voor ons doen? Want mijn vader is zo streng en we hebben geen plek om naartoe te gaan. Nou, dat heeft tot 2008 geduurd voordat we daarmee konden beginnen. En ze hebben een veilige plek en het idee was, het heette ook aanvankelijk Big Sister, het is nu Big Sis, van een grote zus waar je met je problemen kunt en waar je terecht kunt en waar je om advies kunt vragen. En waar je over kunt praten, over dingen waar je thuis niet zo gemakkelijk kunt praten. Dat was het idee erachter. En inmiddels is het tot een behoorlijke bruisende meidenclub uitgegroeid.
Hoe is eigenlijk de trend onder de jongens in diezelfde leeftijdsgroep? Hè? Hebben die dezelfde problemen waar ze tegenaan lopen? Of is het juist dat ze zich prettig voelen in hoe het in hun eigen cultuur gaat?
Ik denk dat de jongens dezelfde problemen hebben en ook de worsteling met de identiteit. En ook straat, school, thuis. Mm-hmm. Wat thuis is natuurlijk vaak ook nog een beetje een vrouwendomein. Ja. Alleen, ik denk dat het zich vaak anders uit.
Ja,
kijk, een jongen die wil wel eens agressief zijn en die heeft ook een manier ontwikkeld om zich te handhaven op straat. En nou ja, met dat gedrag komt hij op school. Daar wordt dat natuurlijk niet prijsgesteld. Daar beginnen de problemen al. Onze oprichter zei bijvoorbeeld, mijn kind ging naar school en die had geleerd, als ik iets tegen hem zei, dat hij zijn ogen neer moest slaan. En de juffrouw zegt, kijk me aan. Nou, daar begint het al. Dat is het eerste kleine probleempje. En zo gaat het maar door.
Mm-hmm.
En ja, puber zijn is al niet makkelijk. Maar dan heb je ook nog deze worsteling erbij. En ja, je moet dat met jezelf in het reinen zien te komen. En een mooie identiteit ontwikkelen. En het goede van de cultuur pakken, denk ik. Een soort symbiose.
Ja. Die hele emancipatie van jongens en meisjes bij etnische minderheden. Want daar hebben we het nu over het algemeen over. Hè? Dat is eigenlijk ook een culturele clash. Dat hangt daar heel erg mee samen. Die op school plaatsvindt, als ik het zo goed begrijp.
Ja, ik denk dat op school de westerse waarden en normen worden uitgedragen. Thuis vaak wat traditioneler. En straat is ogenschijnlijk een domein van vrijheid. Is het natuurlijk niet.
Nee.
Maar daar voelt men zich vrij. Ja.
En wat zouden scholen dan nog kunnen betekenen in deze hele emancipatie?
Nou, ik denk dat ze al moeten beginnen met begrijpen wat er aan de hand is. En ik denk dat er nu ook heel hard aan gewerkt wordt. En ja, het gesprek aangaan.
En dan met beide, met de jongens en de meiden bij elkaar, denk ik. Want hey, je ziet nu heel erg, we hebben meidenwerk en we hebben jongenswerk. Ik was laatst bij een bijeenkomst over eergerelateerd geweld ging dat. En er waren ook een aantal jongens, een aantal meiden. Het werd een hele felle discussie over in hoeverre je zusje bijvoorbeeld moet controleren.
Ja.
En het was juist zo sterk omdat ze en die jongens en die meiden daar zaten. En ze de kracht hadden om even te zeggen wat ze daar nou eigenlijk van vonden. Mm. Betekent niet dat het van de een op de andere dag verandert natuurlijk. Mm. Maar als jij nooit een ander idee hoort, ook in jouw omgeving altijd hetzelfde hoort, dan is het wel eens goed om de mening van een ander daarin te krijgen. Ja. Dus ik denk dat dat op scholen echt wel gestimuleerd kan worden. Om samen het gesprek aan te gaan over thema's die beide aangaat.
Ja.